Goedemiddag gemeente, mijn naam is Marlene Sterke en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Deze diensten worden geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Geer. We groeten ook de mensen die thuis op een andere plek met ons meeluisteren. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst en laten we die nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Jezus, ga ons voor deze wereld door. Wij zingen lied 442. Laten we samen bidden. Heer Jezus Christus, wij loven en prijzen uw grote naam. Want wat wij net zongen, dat is waar. U gaat ons voor, deze wereld door. En u blijft ons nabij met uw troost en met uw zegen. En u geeft ons kracht. We danken u dat we met die belofte hier mogen zijn. Dat dat het woord is dat ons vergezelt meteen al aan het begin van deze dienst. Want anders zouden we hier alleen zijn. En zonder uw geest zijn wij alleen. Zonder u zouden we moederziel alleen zijn in deze wereld, maar we zijn het niet. Want u bent er. En we bidden u, Heere God, of u dat vanmiddag ook aan ons wilt laten merken. Dat u in de kracht van uw Heilige Geest altijd om ons heen bent. Open onze ogen daarvoor. Open ons hart ervoor. En geef dat uw woorden zo tot ons komen, dat we ze ontvangen kunnen als een woord van u voor ons persoonlijk. Dat bidden we voor onszelf, zoals we hier samen zijn in uw huis. U kent ons, u weet waar we vandaan zijn gekomen en u weet ook hoe we hier binnen zijn gekomen. Soms beter dan we het zelf weten. En we bidden nu, Heere God, dat u ons zo bij elkaar brengt als uw gemeente, stem geeft om u te loven en te prijzen, en zin geeft om u te dienen. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij openen vanmiddag het woord van God. In het Nieuwe Testament twee plekken. Een fragment uit Lucas 17. En een fragment uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. We maken vanmiddag een start met een nieuwe serie over een oud boek. De Heidelbergse Catechismus. We gaan kijken hoe die ook in 2024 weer helemaal fris kan klinken. Want dat kan. En vanmiddag luisteren we daarom ook naar zondag 1, vraag en antwoord 1. Dat zou je de derde lezing kunnen noemen. En na elke lezing zingen we een couplet uit Psalm 119. Lucas 17, vers 5 tot en met 10. De apostelen zeiden tegen de Heer, geef ons meer geloof. Maar de Heer Jezus zei, als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, dan zouden jullie al tegen deze moerbeiboom kunnen zeggen, trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee, en hij zou jullie gehoorzamen. Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudde weidt, dan zal hij, wanneer die thuis komt van het land, toch niet tegen die knecht zeggen, ga maar meteen aan tafel. Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen, maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink en daarna kun je zelf eten en drinken. Hij bedankt die knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie. Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan, wij zijn maar knechten. Wij hebben enkel onze plicht gedaan. Uit Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. Woord van God. En uit de Heidelbergse Catechismus zondag 1. Wat is je enige troost, beide in leven en sterven? Het antwoord, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet van mezelf, maar het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. En dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En voor hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Na de verkondiging luisteren we naar muziek, een bewerking van Psalm 31 van de Nederlandse componist Gert Muts. En aansluitend Psalm 40, vers 3 en 4. Gemeente van Christus, er is in Utrecht een familie die luistert naar de achternaam Van de Vijver. En dat is geen foutje van een ambtenaar bij de gemeentelijke basisadministratie, die toevallig 2 keer het woordje van intypte. Maar achter die naam gaat een hele wereld schuil. What's in a name, zeggen we wel eens, in dit geval heel wat. Want de familie Van de Vijver is een familie met wortels in Suriname. En vorige generaties werkten als slaafgemaakten op de plantages. De plantage-eigenaar voor wie ze werkte, die heette Van de Vijver. En toen de tijd aanbrak dat ook de slaafgemaakten een achternaam moesten krijgen, kreeg deze familie dus de naam Van de Vijver. Want dat was precies wat zij op dat moment waren. Niet van zichzelf, maar het eigendom van iemand anders. Van meneer Van de Vijver dus. En of ze die naam nou opgelegd kregen, of dat ze er zelf voor kozen omdat ze dachten, nou ja, dit is nu eenmaal wie wij zijn, dat vertelt het verhaal niet. Maar het feit blijft dus dat tot op de dag van vandaag deze achternaam herinnert aan de situatie van toen. Een situatie van slaven en meesters. En van mensen die een ander mens hun eigendom konden noemen. Dat klinkt in onze moderne westerse oren inmiddels behoorlijk vreemd. Wij zijn blij dat die tijd, in ieder geval voor ons zoals wij hier zitten vanmiddag, godzijdank voorbij is en terecht. En juist in onze tijd is er, zoals je ook waarschijnlijk wel weet, veel aandacht voor het feit dat wij, blanke westerlingen, degene waren die anderen tot ons eigendom maakten. We voelen ons verlegen met dat stukje van ons glorieuze verleden. Roemruchte namen uit het verleden worden soms met groot gemak in het verdachte bankje gezet. Een ander mens jouw eigendom noemen, die gedachte veroorzaakt bij heel veel mensen koude rillingen. En je kunt je er iets bij voorstellen. Toch horen wij vanmiddag de Heidelbergse catechismus in min of meer dit soort termen wel spreken. Het gaat in zondag 1 over niet van jezelf zijn, maar het eigendom zijn van iemand anders. En de catechismus vindt dat ook nog eens een keer troost. Enige troost zelfs. Niet van jezelf zijn, maar het eigendom zijn van iemand anders, dat is dus voor de catechismus geen schrikbeeld. Geen onmenselijke toestand, maar eerder het omgekeerde. De menselijke toestand bij uitstek. De enige troost. En de ware vrijheid. Maar zeg je, in de catechismus gaat het erover dat ons leven het eigendom is van Jezus Christus. En niet het eigendom van een of andere plantage-eigenaar. Dat is toch wel een hemelsbreed verschil. Dat klopt natuurlijk. En daarin ligt voor de catechismus dan ook precies de troost. Er is een grote wereld van verschil tussen van de Vijver zijn en van Jezus Christus zijn. En toch is er denk ik ook wel een mate van overeenkomst. Want zoals de familie van de Vijver niet vrij over haar lot kon beschikken, zo kan wie het eigendom van Jezus Christus is, dat ook niet. En dat de catechismus in eigendomstaal spreekt over onze relatie tot God, dat is niet een of ander ouderwets overblijfsel uit de oude doos, wat nodig een keer afgeschaft moet worden. Maar het komt rechtstreeks weglopen uit het Nieuwe Testament. Misschien denk je, maar het Nieuwe Testament heeft toch ook nog wel andere uitdrukkingen om onze relatie tot God te typeren? God noemt ons toch ook zijn kinderen bijvoorbeeld? En zegt Jezus het zelf niet in Johannes 15? Ik noem jullie niet langer slaven, maar ik noem jullie mijn vrienden. Ook dat klopt. Maar als je het hele Nieuwe Testament leest en je maakt een soort dwarsdoorsnee, dan blijft door het hele Nieuwe Testament heen ook die lijn lopen van knecht of dienaar of slaaf zijn van Jezus. Paulus noemt zichzelf verschillende keren in zijn brieven slaaf van Christus. En voor hem is dat een geuzennaam, hij is er trots op. Kind, vriend, slaaf of dienaar of knecht. In het Nieuwe Testament lopen die verschillende beelden door elkaar en naast elkaar op. En ik denk ook dat ze elkaar nodig hebben. Je moet er niet eentje uithalen en dan de andere twee vergeten. Samen vertellen ze ons wat het betekent om christen te zijn. En vanmiddag geeft de catechismus ons dus de kans om nog eens even heel precies te kijken naar wat dat ene beeld betekent. Eigendom te zijn van Jezus Christus. En wie weet, ontdek jij er ook wel weer opnieuw troost in vanmiddag. Laten we het doen door vanmiddag dicht bij Jezus zelf te blijven. In die korte gelijkenis die we lazen uit Lucas 17, schetst Jezus een wereld van heren en meesters en van slaven en knechten. Dat was in de tijd van het Nieuwe Testament iets waar niemand gek van opkeek. Wereld zonder slaven, hoorde ik ooit iemand zeggen. Dat is in het Nieuwe Testament eigenlijk net zo ondenkbaar als bij ons een wereld zonder benzinemotor. En dat is iets wat je je wel even moet bedenken. Want als we al te haastig al onze moderne gedachten over slavernij plakken op de wereld van het Nieuwe Testament, dan vliegen we uit de bocht. Ja, het klopt. Mensen die in Jezus' tijd in dienst waren van een ander, konden niet vrij beschikken over hun eigen agenda en over hun eigen leven. Ja, het klopt inderdaad, er werd van hen verwacht dat zij beschikbaar waren voor hun Heer, dat ze deden wat hen werd opgedragen, dat ze het hun eigenaar naar hun zin maakten. Maar nee, het bestaan van een slaaf stond niet gelijk aan een soort onmenselijk bestaan. Huispersoneel werd ook gewaardeerd, stond onder de bescherming van de Heer van het huis. En in sommige gevallen kon er zelfs sprake zijn van vriendschap. Maar hoe dan ook, de grondlijn blijft wel dat een slaaf in dienst staat van zijn Heer. En dat is ook precies de situatie waarin Jezus aanknoopt bij deze gelijkenis. Want het gaat over iemand die er al een aardig dagje heeft opzitten op de boerderij van zijn Heer. Hij is druk geweest op het land met de dieren. Aan het einde van de middag komt hij thuis. En dan? Ja, dan is het natuurlijk tijd om te eten. Net zoals het straks, als je uit de kerk komt, voor jou en mij tijd om te eten is. Maar voor deze slaaf is het nog geen tijd om te eten. Eerst is de Heer aan de beurt en zijn gezin. En wie gaat er voor de maaltijd zorgen? Dat is duidelijk. Dat is diegene die net met een bezweet bovenlijf binnen is gekomen. Zo gaat dat. En dat vindt iedereen normaal. En dat is dan ook waar Jezus de vinger bij legt. Kun je je voorstellen, zo vraagt hij aan zijn leerlingen en het is eigenlijk een retorische vraag. Kun je je voorstellen dat er ook maar iemand is die tegen zijn personeel zal zeggen. Joh, kom op, jij hebt zo hard gewerkt vandaag, nu mag jij eerst eten. Het antwoord zit eigenlijk al in de vraag opgesloten. Nee, dat kan niemand zich voorstellen. Het zal heel anders gaan. De Heer zal zeggen, maak wat eten klaar voor mij en mijn gezin. En als ik dan klaar ben met eten en jij met afruimen, dan is het tijd voor jou om te gaan eten. Dat is de normale gang van zaken. En kun je je voorstellen dat die Heer zijn slaaf uitvoerig zal gaan bedanken voor het klaarmaken van het avondeten? Nee, dat kunnen de leerlingen zich natuurlijk ook onmogelijk voorstellen. Het zou heel vreemd zijn als zo'n heer dat zou doen. De slaaf doet niks bijzonders. Hij doet gewoon wat hem is opgedragen en wat van hem verwacht wordt. Misschien kan er een keer een compliment af. als het eten een keer bijzonder lekker was. Maar dat is het dan ook. De Heer heeft ook helemaal niks onmogelijks gevraagd aan deze slaaf. En de verhoudingen vragen ook niet om uitgebreide dankbetuigingen. Zal de Heer tegen zijn personeel zeggen, kom zitten en eet mee? Nee. En is de Heer zijn dienaar dankbaarheid verschuldigd? Nee. Nou, tot zover deze gelijkenis. Maar ja, nu dan natuurlijk de moraal. Want waarom zegt Jezus dit? En waarom schuift hij dit tafereel, wat voor de leerlingen heel normaal was, uit hun dagelijkse leven naar voren? Omdat hij hen een lesje in discipelschap wil leren. Want wat zegt Jezus aan het einde? Wat voor die slaaf geldt, dat geldt ook voor jullie. Als je alles hebt gedaan wat je is opgedragen, zeg dan, wij zijn maar slaven en wij hebben alleen gedaan wat wij behoorden te doen. Wij zijn maar slaven. Daarmee typeert Jezus dus de verhouding tussen hem en ons. Jezus volgen betekent dat je van hem bent. Dat je zijn eigendom bent. Zijn kind. Zijn vriend. Zijn leerling. Ja. Maar vergeet ook niet zijn eigendom. In leven en sterven, zegt de catechismus erbij. Met huid en haar, met lichaam en ziel. Helemaal dus. Precies zoals die slaaf van toen. Is dat nou goed nieuws? Kun je je afvragen. Is dat nou troost? Is dat zelfs enige troost misschien? Nou, laten we proberen om dat met elkaar te ontdekken vanmiddag. En ik denk dat het daarvoor helpt om in Lucas 17 iets verder terug te lezen. We zijn niet voor niks begonnen bij vers 5, want deze gelijkenis van Jezus komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zoals de meeste gelijkenissen van Jezus niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ze zijn bijna altijd een antwoord op een vraag of op een vermoeden dat Jezus heeft. En hier is deze kleine gelijkenis een reactie op een vraag van de leerlingen. Of misschien meer op een verzuchting. Hadden we maar meer geloof, zeggen de leerlingen tegen Jezus. Geef ons meer geloof. Meer. Dat is juist in onze tijd ook een woord dat meteen tot je verbeelding spreekt. Wij kapitalisten denken al snel dat we ergens te weinig van hebben. Er is altijd schaarste. En meer, dat is, denken wij, het antwoord op al onze vragen. Dat is helemaal ons systeem. Dat zit veel dieper in al onze vezels en tot in de uithoeken van ons bestaan dan je doorhebt. Een economie bijvoorbeeld, die niet gebaseerd is op groei, op meer dus, we kunnen het ons amper voorstellen. En groeien in geloof, meer geloof dus, dat klinkt dus ook meteen al goed voor ons, toch? Want natuurlijk, ook van geloof kun je nooit genoeg hebben. Maar Jezus legt daar vanmiddag dus een kritische vinger bij. Meer geloof, vraagt hij. Dat hebben jullie helemaal niet nodig. Iets dat alleen maar meer wordt en altijd maar doorgroeit. Dat wordt vroeg of laat een ernstige ziekte. En Jezus gaat even helemaal aan de andere kant uit de boot hangen. Want wat zegt hij? Een geloof als een mosterdzaadje, dat is al genoeg om het ondenkbare in beweging te zetten. En meteen daarop volgt dus deze gelijkenis. over geloof als een daad van gehoorzaamheid. En over jezelf leren zien als het eigendom van Jezus. Een gelijkenis over doen wat je moet doen. Want meer geloof, dat is niet altijd wat wij nodig hebben. Een andere kijk op geloof, dat kan wel heel heilzaam zijn. En dat is dan ook precies wat Jezus met deze gelijkenis wil bewerkstelligen bij ons. En nu lijkt het er ook nog op dat Jezus in deze paar zinnen er niet van uitgaat dat wij het zomaar 1, 2, 3 met hem eens zijn. En ook daar kon hij wel eens groot gelijk in hebben. Want diep van binnen is er in ons iets dat zich verzet tegen de gedachte dat meer geloof niet altijd het antwoord op al onze vragen is. En diep van binnen is er iets in ons dat zich verzet tegen de gedachte dat gehoorzaamheid een wezenlijk onderdeel is van het volgen van Jezus. En dat eigendom van Jezus zijn eigenlijk een heel positief kenmerk is van christen zijn. En daarom is het eigenlijk wel heel onthullend, vind ik, dat Jezus de conclusie van deze gelijkenis zijn leerlingen als het ware gewoon in de mond legt. Kijk maar. Als je alles gedaan hebt, vers 10, wat je was opgedragen, zeg dan, dubbele punt, wij zijn maar slaven. Wij hebben alleen maar gedaan wat wij moesten doen. Alsof Jezus heus wel weet dat we niet zomaar van onszelf zeggen dat we maar slaven zijn, omdat dat lang niet altijd zo in ons leeft. Terwijl het toch wezenlijk is. En zelfs troostvol. Juist in onze tijd. Juist in een tijd waarin zo ongeveer alles wordt overvraagd. Veel mensen overspannen of burn-out zijn. Alles overstretst wordt. Ook het geloof. Dan is het enorm troostvol om te kunnen zeggen: mijn geloof hoeft niet altijd te groeien. Ik hoef niet meer geloof. Ik ben gewoon maar een dienaar van Jezus, zijn eigendom. Ik doe alleen maar wat ik moet doen. En dat is genoeg. Nog even iets meer over die uitdrukking: wij zijn maar slaven. Of misschien ben je opgegroeid met de Statenvertaling en dan weet je dat in de Statenvertaling hier staat: wij zijn maar onnutte slaven of onnutte dienstknechten. En als je dat woord nou op de klank afneemt, dan krijg je associaties met nutteloos of onnodig of zelfs waardeloos. Wij zijn maar waardeloze slaven. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Maar modernere vertalingen, zoals de NBV die wij vanmiddag lezen, die maken er dan van: wij zijn maar slaven, of wij zijn maar eenvoudige dienstknechten, of wij zijn doodgewone dienaars. Maar dat helpt ook niet erg verder. Er staat in het Grieks een woord dat je hier beter niet letterlijk kunt vertalen, maar dat je beter kunt omschrijven. Het gaat hier om dienaren, om personeel, aan wie niets verschuldigd is. Dat is het punt. Wij zijn maar slaven aan wie niets verschuldigd is. Dat is wat Jezus ons hier in de mond legt. En dat is ook helemaal in lijn met de gelijkenis en met het beeld. Het punt is namelijk dat de Heer zijn personeel geen complimenten hoeft te geven. Dat vraagt niemand van hem. Dat is hij hen niet verschuldigd. En als hij het wel doet, dan is dat genade. Maar voor Jezus ben je geen nutteloos, onnodig of zelfs waardeloos stuk gereedschap. Zo spraken de oude Grieken over hun slaven. En zo kun je het gewoon nalezen bij Aristoteles. Een slaaf is een nutteloos stuk gereedschap. Maar zo niet Jezus. Het gaat er juist om dat je voor Jezus van onschatbare waarde bent. Juist als je doet wat je moet doen. Maar verplicht om jou daar iets voor terug te geven, dat is hij niet. En dat lijkt me een enorme en ook blijvende les in discipelschap. Want hoe vaak dienen wij God niet in de hoop er iets voor terug te krijgen? Of zijn we stiekem teleurgesteld als er dingen gebeuren in onze levens waarvan we diep van binnen denken, zelfs al zeggen we het nooit hardop, ja, maar zo hadden we het toch niet afgesproken? Waarom overkomt mij dit? Ik, die me toch altijd zo voor God heb ingezet, ik die zoveel heb weggegeven, ik die zoveel tijd besteed aan de kerk, ik die toch altijd dit en dat. Wie dat soort gedachten herkent, en wie herkent ze niet, dan is dit woord van Jezus vandaag voor jou. Zeg dan: wij zijn dienaren aan wie niets verschuldigd is. Je kunt dat soort woorden ook je echt eigen maken. Bijvoorbeeld om vanavond te beginnen met aan het einde van iedere dag in je gebed voor het slapen gaan dit te zeggen tegen God. Gewoon heel eenvoudig en kort. Heer, ik ben uw dienaar, ook vandaag. U bent me niets verschuldigd. En ook vandaag heb ik gewoon maar gedaan wat ik moest doen. Als dat soort zinnen nou echt in je gaan komen, en ze worden je eigen, en je maakt ze als het ware tot het ABC van je geloof, dan ga je merken dat er iets met je gaat gebeuren. Ik denk, er komt om te beginnen een stuk heilige ontspanning in je geloof, gek genoeg. Het hoeft niet altijd alleen maar meer groter, of intenser, of toegewijder, of meeslepender. Dat is niet wat Jezus vraagt. En je gaat er ook anders naar kijken. Anders doorkijken. Want ook al is Jezus ons niets verschuldigd, omdat we simpelweg zijn eigendom zijn, wat we ondertussen allemaal van hem krijgen, dat is te veel om op te noemen. De catechismus probeert het in één lange volzin allemaal als het ware bij elkaar te brengen, op een rij te zetten, maar struikelt haast over haar eigen woorden. Christus, jouw Heer, ook al is hij je niets verschuldigd, heeft ondertussen wel zijn leven voor je gegeven. Dat is het eerste. Hij heeft zichzelf voor jou tot een slaaf gemaakt, zoals Paulus het zegt in Filippenzen 2. En omdat je van hem bent, heeft het kwaad geen recht meer op je. Dat is het tweede dat de catechismus zegt. Het derde, dat er voor je wordt gezorgd door een God die je je hemelse vader mag noemen. Het vierde, dat je leven geen noodlot is, maar een weg naar een bestemming. Vijfde, dat de geest van God om je heen is en bezig is om je leven van binnenuit te veranderen. Ik bedoel maar, dat is te veel om op te noemen. En over elk van die vijf zinnen zouden we het een dag lang apart kunnen hebben. En als je je dan realiseert dat er over al die dingen niets in onze arbeidsvoorwaarden stond. Dat we dienaren zijn aan wie God niets verschuldigd is. Dan ga je het leven dus veel meer zien als een geschenk. Als een cadeau. Als genade. En dan wordt christen zijn één grote oefening in dankbaarheid. Misschien dacht ik, is dat juist in onze zure, schrale tijd wel een schitterende invulling van dat laatste wat Jezus ons in de mond legt. Wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. Dan kun je je natuurlijk afvragen wat dat dan is. Wat moesten wij doen? Ook daar valt veel over te zeggen. Maar laat ik vandaag dit zeggen. Wat wij moeten doen is oefenen in dankbaarheid. Iemand die ooit die uitdaging heel concreet een keer aanging, is de Canadese schrijfster Anne Voskamp. Misschien ken je haar naam. Op uitnodiging van een vriendin begon ze 1000 redenen voor dankbaarheid te noteren. Elke dag 1. 1000, dat is natuurlijk best veel. Dat vond zij ook. En ze begon eigenlijk met tegenzin. Maar gaandeweg merkte ze dat het haar veranderde. Ze ging anders kijken, anders denken, anders voelen, anders waarderen ook. De redenen tot dankbaarheid waren soms hele grote, maar veel vaker nog eigenlijk best kleine en gewone dingen. Gewone alledaagse dingen, maar die wel een hele nieuwe glans kregen. Omdat ze als het ware in een soort hemels licht kwamen te staan. En dat kwam door het besef dat Anne begon te bedenken dat ze ook maar een dienaar van God was. Aan wie hij niets verschuldigd is. Maar die ondertussen alles geeft. En daarom is eigendom van Jezus Christus zijn geen schrikbeeld, maar de ware vrijheid. Amen. Laat me in u blijven groeien, bloeien. Lied 78. We zingen dat straks nadat we samen het geloof beleden hebben. Ik stel voor dat we gaan staan en dat we instemmen met het geloof van de kerk. Van alle tijden en alle plaatsen. Van hen die ons voorgingen. Op de weg van gehoorzaamheid achter Jezus aan. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. De derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft vanmiddag en met hem voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, hier zijn wij. Uw dienaren, aan wie u niets verschuldigd bent. Wij komen om te doen wat wij moeten doen. Oefenen in dankbaarheid. Wij komen om te doen wat wij moeten doen. Bidden voor deze stad en voor uw wereld. U roept ons en u schuift ons naar voren. U geeft het ons als taak om hier te zijn. Als een klein deel van uw wereldwijde kerk. Ook als een kleine minderheid in deze stad. Waarin om ons heen zoveel gaande is. Waar één grote bonte cacophonie is van geluiden en stemmen en meningen en invloeden. En dwars daardoorheen klinkt hier uw stem. En voelen wij ons geroepen om hier te zijn. Niet om er iets voor terug te krijgen, maar om te doen wat wij moeten doen. Zo komen we als uw gemeente vanmiddag in gebed. Bidden we voor deze stad. Deze stad die op allerlei manieren de sporen draagt van uw aanwezigheid in vroeger tijden. Deze stad die tot op de dag van vandaag een plek is waar u woont. Waar u uw gemeente hebt. Deze stad, die ook tot op de dag van vandaag is een plek waar uw recht op ons wordt betwist. Op allerlei manieren. Maak ons, Heer onze God, tot het zout voor de aarde en het licht van de wereld. En geef dat wat hier gebeurt in uw naam niet verborgen blijft. We danken u dat we uw eigendom mogen zijn. We danken u voor alles wat dat betekent en inhoudt. Veel meer dan wij ooit zullen kunnen bedenken, beseffen of dromen. U bent het ons niet verschuldigd. Maar u geeft het ons uit genade. En daarom is hier zijn ook een oefening in dankbaarheid. En danken we u voor het licht dat hier naar binnen valt. Voor de muziek. Voor de stilte. Voor uw geest die hier aanwezig is. Voor zoveel dingen meer. We bidden u dat we mensen zullen zijn die oefenen in dankbaarheid. Misschien wel door elke dag één hele concrete reden tot dankbaarheid te noteren. In het verlangen dat het ons tot andere mensen maakt, die andere dingen zien, andere dingen ervaren en voelen. Zegen ons zo in de week die voor ons ligt. Als colleges beginnen, als de kopper op school al af is, als er werk is dat op ons wacht, of misschien wacht er geen werk op ons, om wat voor reden dan ook, heeft dat hoe ons leven er op dit moment ook uitziet. Het een leven mag zijn dat wij mogen beleven als in dienst staand van u. U die uw leven voor ons hebt gegeven. U die zelf een dienaar geworden bent van allen. Heere God, we danken u voor dat grote geheim. En geef dat om ons heen gebeurt wat we net zongen. Dat al het werk dat wij in nederigheid beginnen, dat in uw licht komt te staan en voor u mag rijpen, mag opbloeien, mag groeien. Niet omdat er in ons een voortdurend verlangen naar meer is, maar omdat we veel van u verwachten. Hoor zo ons gebed. In de naam van Jezus. Om wiens voeten wij nu in stilte die dingen neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. En hoor ons als wij de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons voorzegde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Want nu is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Lied 422 uit Weerklank is een lied dat gebaseerd is op Filippenzen 2. Dat is straks ons slotlied. We zingen het nadat Albert eerst de collecte heeft toegelicht.
Goedemiddag, mijn naam is Albert van der Kamp en ik licht de collecte van deze zondag toe. Het eerste collecte is bestemd voor het knooppunt in Lunetten. En het knooppunt in Lunetten is een trefpunt voor buurtbewoners die zin hebben om andere mensen te ontmoeten met een kopje koffie of thee, een gezellig praatje te hebben of een meer serieus gesprek te voeren. Het is een soort van huiskamer waar inmiddels meer dan 100 mensen uit de wijk zich thuis voelen. De tweede collecte is bestemd voor pioniersplekken. Er zijn er 3 van in Utrecht vanuit de protestantse gemeente Utrecht. Waaronder de haven in Kanaleneiland. En pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk zijn. Waar mensen die niet meer of niet naar de kerk gaan terecht kunnen. De derde collecte is de zendingscollecte. En die is bestemd voor de MAF. En specifiek voor Javert en Corny die namens de MAF werkzaam zijn in Centraal-Azië. U kunt op verschillende manieren geven, zoals via het collecteblok, via de kerkapp of via de QR-code op de liturgie. Heer zegen u en uw gaven.
Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God. Ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.